Heeft u dat ook, dat u soms worstelt met aan de ene kant de goedheid van God en aan de andere kant alles wat in uw leven voorkomt, wat in de wereld gebeurt en dat daar wel een conflict tussen lijkt te bestaan? Nou, dat heb ik van de week waarschijnlijk net als u opnieuw ervaren in alle gebeurtenissen over Israël en wat daar in de buurt van Gaza is gebeurd. En eigenlijk was ik voornemens om over een heel ander onderwerp te spreken, maar heb ik toch gemeend om in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen week daar iets over te zeggen. Is er ook een presentatie? Gaat die werken? Ik wil het dus hebben met u over Israël, oorlog en vrede, heb ik het getiteld. Ja, de oorlog kennen we en de vrede, dat, daar hopen we op. Nou, volgende dia. Wat ik ga doen, ik ga een korte inleiding geven en dan wil ik vervolgens, dat is het hoofdmenu voor deze ochtend, 9 feiten aan u voorleggen vanuit de Bijbel over Israël. En deze 9 feiten die helpen ons om te begrijpen wat er vandaag de dag gebeurt in het land. En tenslotte dan heel kort een samenvatting. Volgende dia alsjeblieft. Nou, we hebben allemaal meegemaakt van de week. De vreselijke aanslagen in Israël en vervolgens alle leed die daaruit is voortgekomen. Als we de krant lezen, dan is het onmogelijk om je daar als christenen buiten te houden. Israël heeft voor ons een heel belangrijke rol. Alleen de grote vraag is, welke dan? En hoe moeten wij ons als christenen verhouden tot dat wat er gebeurt in het Midden-Oosten? Nou, allereerst een waarschuwing die een oude broeder mij ooit gaf toen ik nog een bijbelstudentje was. En die zei van, Rudy, let op dat je nooit de Bijbel gaat uitleggen aan de hand van de krant. Dus dat we gebeurtenissen die we vandaag in de krant lezen gaan opzoeken in de Bijbel. En vervolgens een profetie of iets in de Bijbel gaan uitleggen aan de hand van wat er vandaag de dag gebeurt. Dat wil ik dan ook niet doen. Ik ga zo meteen een aantal basisprincipes met u doorlopen over hoe Israël in de Bijbel, wat voor plek die heeft volgens de Bijbel in de plannen van God. Het tweede punt, het is ook niet mogelijk om in de tijd die mij gegeven is een volledige uitleg te geven over de rol van Israël in ons geloof, in de theologie, hoe u het ook noemt. Om te beginnen, beginnen de broeders dan zo meteen aan mij te trekken van, nou wordt het tijd om van het podium af te gaan. Maar los daarvan, het merendeel van de Bijbel gaat natuurlijk over Israël. Dus we zullen een aantal dingen daaruit moeten halen. En ten derde, als inleidende opmerking, er zijn behoorlijk wat visies in christelijk Nederland over Israël en de toekomst van Israël en de kerk. Ook daar wil ik een klein beetje tussendoor manoeuvreren. Ik ken u niet zo goed als gemeente. Ik wil u ook niet shockeren met allerlei dingen waarvan u denkt dat zie ik anders. Dus ik probeer mij zo feitelijk mogelijk te houden aan de Bijbel. En mocht u het ergens niet mee eens zijn of anders zien, voelt u zich vrij en ga erover het gesprek aan met elkaar om samen, dat wij met elkaar beter mogen gaan begrijpen wat God in de Bijbel bedoeld heeft. Volgende. Goed, 9 feiten. Het eerste feit, iedereen moet kiezen voor of tegen Israël. Ja, dat bedenk ik niet, dat staat gewoon in de Bijbel. Dat kunt u lezen in Zacharia 12. In Zacharia 12, dat is natuurlijk ook een onderdeel van een profetie. En de samenhang, daar kunnen wij nu niet op ingaan. Maar daar staat een tekst dat op die dag alle volken naar Israël gaan. En dat Israël een steen is. Ik lees het even uit de NBG-vertaling, want die zegt dat zo treffend. Een steen is die alle naties moeten optillen. In de plannen van God speelt Israël een sleutelrol. Dit is een tekst die dat heel duidelijk zegt. Elk land, en misschien ook wel elke persoon op deze wereld, zal een keus moeten maken, hoe verhoud ik mij tot Israël? Dat wordt, wat ik denk, in de toekomst duidelijk als deze profetie in vervulling gaat. Als de volken van de wereld, en welke volken, laten we even in het midden, naar Jeruzalem optrekken. En dat alle volken proberen een einde te maken aan die staat. Nu zien we, als ik het zo mag zeggen, daar al een eerste glimp van. Hoe er een soort tweedeling in de wereld lijkt te ontstaan. Van landen die voor Israël zijn en landen die tegen Israël zijn. En die strijd die zal zich, als ik de Bijbel mag geloven, intensiveren. Die zal heftiger worden. Totdat op enig moment de grote slag plaatsvindt waar Zacharia 12 en 14 over spreken. En de Heere God zelf, zoals Zacharia 14 het zegt, zal ingrijpen. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Nou, zover is het nog lang niet. Maar die keus staat natuurlijk wel. Voor ons en voor alle naties, kies hoe je staat tegenover Israël. En dat geldt ook voor ons als christenen. Hoe staan wij tegenover Israël? Nou, er is een heleboel over te zeggen en daar ga ik nog even over door, voordat u echt kunt kiezen natuurlijk. Want ja, om die er één al te zeggen, ach, de voorganger die wil dat we kiezen, nou laten we eens even een muntje opgooien. Ja, zo werkt het dus niet. Mag ik de volgende dia? Israël is Gods oogappel. Ook dat is een Bijbels uitgangspunt. In Zacharia 2, daar wordt gezegd, Israël is de appel van mijn oog. Ook daar is weer de strijd tegen Israël. En daar zegt God dan, bij monden van de profeet, van let op, als je aan Israël komt, dan kom je aan mij. Een oogappel, ja, dat is een beetje een discussie over wat dat is. De appel van je oog, dat is dus je oogbol. Het kan ook zijn dat het de pupil van je oog is. In ieder geval wordt bedoeld, het is iets wat heel kwetsbaar is en heel kostbaar is. En zo spreekt God over Israël. Ik heb een andere tekst erbij gezet uit Romeinen 11. Zoals u wellicht weet, in Romeinen 9 tot 11 is een soort tussenvoegsel, zou je bijna kunnen zeggen, in de brief aan de Romeinen. Die gaat over de rechtvaardiging door het geloof en de goedheid van God voor ons. En Romeinen 12 gaat verder met praktische lessen, wat dat dan betekent. Maar Romeinen 9 tot 11 behandelt dan even de vraag, ja maar als God dan rechtvaardig is en als God dan goed is, hoe zat dat dan met Israël? God heeft Israël toch eigenlijk een beetje met een kluitje in het riet gestuurd. En dan gaat Paulus uitleggen hoe dat in het verleden, Romeinen 9, in het heden, Romeinen 10, en in de toekomst, Romeinen 11, met Israël gaat. Ook daar, we hebben niet de tijd om die hoofdstukken in detail door te lopen. Maar een vers wat ik eruit wil halen is in Romeinen 11, vers 29. En daar staat dat de roeping en de verkiezing van God, in de vertaling die ik graag hou, onberouwelijk zijn, Telos vertaling. De verkiezing en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ooit heeft God Israël verkozen. Dat was in Egypte. Israël is uit Egypte geleid. Bij de Sinaï-berg heeft God gezegd van jullie zijn voor mij een koninkrijk van priesters. Jullie horen bij mij. Toen heeft God Israël verkozen en geroepen. Paulus zegt, op de vraag die daarvoor ligt in Romeinen 11, van hoe zit dat dan? Wat is er nu nog van Israël over? We hebben die Romeinen, die Romeinse machthebber die het land in bezit genomen heeft. Wat is Israël nog? En dan zegt Paulus, de verkiezing en de roeping van God blijven altijd staan. Dat ligt niet aan Israël, maar dat ligt aan God. Als God kiest, dan kiest hij voor eeuwig. En het geldt hetzelfde voor u en voor mij. Onze uitverkiezing is voor eeuwig. Als God ons uitkiest, staat hij niet morgen op en dan zegt hij bij nader inzien, na een nachtje erover geslapen te hebben, doe ik het toch even anders. Nee, God blijft staan bij zijn keus en bij zijn roeping. Romeinen 8 wordt het op ons toegepast, hier wordt het toegepast op Israël. Kernpunt is, als God eenmaal gezegd heeft, Israël is mijn volk, dan blijft dat staan. En is er niet een moment gekomen in de geschiedenis dat God gezegd heeft, nu heeft Israël het zo bond gemaakt, nu zie ik af van mijn keus, nu zie ik af van mijn roeping. Nee, die keus blijft staan. Derde dia. En ook dat is een heel belangrijk uitgangspunt voor we verder kunnen. En dat is een uitgangspunt wat u nu eens niet in de krant leest. Maar dat we niet moeten vergeten dat behalve dat wat zich op de aarde afspeelt, er ook nog een hemelse dimensie is. Daar weten we maar heel weinig vanaf. Maar er zijn een paar teksten in de Bijbel die daar een glimp van geven. En een van die teksten vindt u in Daniël 10. En daar gaat het over een vorst van de Perzen en een vorst van de Grieken die met elkaar strijden. Als u de krant in die tijd gelezen zou hebben, dan had u daar gelezen van een oorlog tussen de Perzen en een oorlog tussen de Grieken. De Perzen waren het wereldrijk en die hadden ongeveer alles in de bekende wereld ingelijfd. Egypte en Babylonië en noem maar op. En ze waren nu bezig met het laatste stukje van de wereld te veroveren. Griekenland. Dat is gelukkig mislukt, waardoor uiteindelijk Griekenland groter kon worden door Alexander de Grote en de Perzen uiteindelijk verslagen. Maar dat gebeurde door deze aarde. Vindt u niks van in de Bijbel. Wat u wel in de Bijbel vindt, is op dat moment wat er in de hemel gebeurde. Er was een strijd tussen een engelvorst, die kennelijk verbonden was met het Rijk van de Perzen, en een engelvorst, die kennelijk verbonden was met het Rijk van de Grieken, die met elkaar oorlog voerden. En er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Allereerst dat er gekoppeld aan volken op deze wereld kennelijk iets in de hemelse gewesten gebeurt. We weten er heel weinig vanaf. Maar er zit een geestelijke dimensie aan. Maar wat belangrijker is, is dat in die geestelijke strijd het uiteindelijk ook gaat om het volk Israël. Want daar wordt ook Michaël genoemd, die de beschermer is van het volk Israël. Nogmaals, we weten er heel weinig vanaf. Maar ik denk dat we wel kunnen concluderen dat ook vandaag de dag in de strijd tussen de Arabische landen, tussen Iran, tussen Israël, de westerse landen, er ook op geestelijk vlak heel wat gebeurt. En ook daar draait het, daar ben ik vast van overtuigd, uiteindelijk om Israël. Waarom? Omdat dat de oogappel is van God. Omdat dat het land is, omdat Jeruzalem de stad is die in de plannen van God zo'n belangrijke rol speelt. Dit zijn de inleidende schermutselingen van de preek, om eens een oorlogsterm te gebruiken. We gaan nu over naar punt 4. En dan gaan we het meer over de kerk hebben en over hoe wij daarmee omgaan. Mijn stelling, mijn rotsvaste overtuiging is dat de kerk niet het geestelijk Israël is. Ik kom zelf uit een reformatorische kerk, ik ben zo opgevoed. Waarin de kanttekeningen bij de Statenvertaling gelezen werden. En als je dan Jesaja en Jeremia enzovoort leest, al die profetieën over Israël, dan werd er gezegd van ja kijk, die zegeningen van Israël, die zijn overgedragen op de kerk. Dat er tussendoor ook vloeken over Israël staan, ja nee, die horen bij Israël. Die laten we lekker bij Israël staan. Als ik naar het Nieuwe Testament ga, dan zie ik dat ook in het Nieuwe Testament Israël nog steeds zijn plek blijft hebben. Naast de kerk. Paulus die spreekt in 1 Korinthe 10. Dat is een heel andere context, maar het gaat even om de boodschap. Over drie groepen mensen. Geeft geen aanstoot aan Joden, aan Grieken en de gemeente van God. Dus je hebt een driedeling. In het Oude Testament had je een tweedeling in de wereld. Je hebt Joden en heidenen. In het Nieuwe Testament heb je een driedeling in de wereld. Je hebt Joden, je hebt heidenen en je hebt de kerk. En die kerk die is niet in plaats van Israël gekomen, maar die is naast Israël gekomen. Hoe dat precies zit, ook daar hebben we niet de tijd voor om daar in detail in door te gaan. Maar de boodschap is dat nog steeds de kerk, nog steeds Israël naast de kerk een rol speelt. In Romeinen 11, een heel bekend gedeelte in de Bijbel, gaat het over de olijfboom. En u kent dat wel, de olijfboom, er zijn takken uit weggerukt en wij zijn als wilde takken op die olijfboom geplant. Dat is wel uitgelegd als dat die olijfboom Israël is, dat de ongelovige Israëlieten eruit gerukt zijn en dat wij daarin geplant zijn. Als u heel secuur leest, dan staat dat er niet in Romeinen 11. Er staat niet dat die olijfboom Israël was, maar dat de takken Israël waren. Dat God in die olijfboom er takken uitgehaald heeft en ons daarvoor ingeplant heeft. En later ook Israël weer zal terugplanten in die olijfboom. Want die olijfboom die is eerder verbonden met de zegeningen van God. Die God geeft door het geloof wat je hebt in hem. Romeinen 4. Israël had geloof, want Abraham geloofde God. En wij geloven net als Abraham in God. Nou goed, laat ik ook maar even rusten. We gaan verder. Vijfde slide. Israël is ons broedervolk. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Als u naar het Oude Testament gaat, dan ziet u dat Israël daar de zoon van God genoemd wordt. Uit Israël heb ik mijn zoon geroepen, staat er in Hosea. En ook op andere plaatsen wordt die beeldspraak gebruikt. In het Nieuwe Testament worden wij zonen van God genoemd. Door het geloof zijn wij zonen van God. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat God dus twee families heeft. Twee families. Een familie die te maken heeft met Israël en een familie die te maken heeft met de kerk. Beiden zijn zonen van God. Zo leert de Bijbel dat. Dus wij zijn verbonden met Israël. Of je het wil of niet, wij dienen dezelfde God. De God van Israël is ook onze God. In die zin ben ik ervan overtuigd dat je als christen, dat elke christen, hoe we ook denken over wat er gebeurt in Israël en de keuzes die men maakt, maar dat we warme gevoelens moeten hebben voor Israël omdat het onze familie is. Ons broedervolk. En voordat u nou denkt van ja, dit komt wel heel dicht op het punt dat het ja, de voorganger lijkt te suggereren dat het niet uitmaakt of je Jood bent of Christen. Nou, dat maakt wel degelijk uit. Want nu komt het grote verschil. Punt 6. En dat is wat Paulus uitlegt in 2 Korinthe 3. Dat er op dit moment een bedekking ligt over Israël. Ik wil hier twee punten maken. Het ene punt wat ik wil maken is dat als ik zeg dat Israël een zoon van God is en wij zijn een zoon van God, wil dat niet zeggen dat het heil vandaag de dag te vinden is in Israël. Als je God wil leren kennen, dan is er maar één naam gegeven onder de hemel waardoor we behouden worden. Dat is de naam van Jezus Christus, de mens Jezus Christus. We kunnen alleen tot God komen door Jezus Christus. En dit geldt niet anders voor Israël. Als u de profetieën leest, dan ziet u dat de enige grondslag voor de zegen van Israël te vinden is in het aannemen van de Messias. We weten ook dat toen de Messias kwam in de tijd van de evangeliën, de Joodse leiders gezegd hebben, we willen niks met hem te maken hebben. Ze hebben hun Messias naar het kruis verwezen. En daarmee is er een bijzondere tijd ingegaan voor het volk Israël. Waar Paulus in 2 Korinthe 3 van zegt dat er een bedekking over hen ligt. Dat er de broeders die hij heeft, dat die hun harten bedekt zijn door een mantel. En als het ware hun hart van steen onbereikbaar is voor het evangelie. Als een Jood vandaag de dag tot God wil komen, dan zal hij Jezus de Messias moeten aannemen. In de toekomst, in het rijk van de Heer Jezus, de zegen voor het Joodse volk is alleen te vinden in de relatie tot de Messias. In die zin is er geen enkel verschil tussen Jood en Christ, Jood en Heide vandaag de dag. Als we tot God komen, is dat door Christus. Hoe zien we dan de Joodse staat? Hoe zien we dan het volk Israël vandaag de dag? Ook dat is belangrijk om te zien. Als u de profetie leest, en dan met name Ezechiël 37, de profetie van de dorre doodsbeenderen, daar vindt u een klein beetje wat we vandaag zien. Ik zei, we moeten niet te veel de krant lezen en zo de Bijbel uitleggen. Maar dat is een profetie die gaat over het herstel van Israël. En Ezechiël die komt daarbij een vallei en zegt de Heere God, wat zie je daar? Nou, ik zie allemaal botten liggen. En dan moet Ezechiël profeteren en dat die botten tot leven komen. Nou, wat gebeurt er dan? Al die botten die beginnen zich samen te voegen en ontstaan lichamen. Er komt huid overheen. En wat krijg je dan? Allemaal dode lichamen. Schiet je weinig mee op. En vervolgens moet Ezechiël nog een keer profeteren. En dan komt de geest. Dan komt er leven in die lichamen. Dit is voorbij het beeld wat aangeeft wat er vandaag de dag gebeurt in het Midden-Oosten. Die botten die zijn tot lichamen hersteld. De natie Israël is in 1948 opnieuw gevormd. Er is weer een volk wat zich Israël noemt, er is een land wat zich Israël noemt. Er is weer een eredienst daar rondom Jeruzalem. Maar eigenlijk wat we naar mijn overtuiging vandaag de dag zien, is het dat het de staat Israël in ongeloof is. Dat het die tussenfase is van Ezechiël. Dat de botten samengevoegd zijn tot een lichaam. Dat het land Israël weer bestaat. Maar dat de geest van God daar nog niet aanwezig is. Die geest van God in Israël, die zal straks terugkeren. De bekende profetie in Joël 2, dat de God zijn geest geeft en de oude dromen zullen dromen en de jonge gezichten zullen zien. Wat vervuld is in de Pinksterdag als het gaat om de kerk, wat letterlijk vervuld wordt als straks in Israël God dat nieuwe leven gaat geven. Wat gebeurt er vandaag de dag in Israël? Er gebeurt van alles. Je zou bijna kunnen zeggen dat God de schaakstukken op het bord is aan het klaarzetten voor straks de grote eindstrijd. Maar daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog niet. Wat vandaag de dag gebeurt in Israël, is de staat Israël in ongeloof. Die als seculiere staat, als niet-religieuze staat, probeert zijn eigen boontjes te doppen. Zonder God en zonder Christus. Dat is een heilloze weg. Als er vandaag de dag zegen is voor Israël, is die alleen te vinden in het aannemen van Jezus Christus. We gaan naar het derde blokje. Punt A7. Er is hoop voor Israël. In Romeinen 11 wordt een geheim genoemd. Paulus die zegt aan het eind van die hoofdstukken over Israël van, nou ga ik iets vertellen wat alle eeuwen door verborgen is, en dat gaat over de kerk, maar iets anders vertellen, en dat gaat over Israël. Er is een toekomst voor Israël. Er is een toekomst als dat er dingen gebeuren, Romeinen 11, ik pak hem er even bij, Romeinen 11 vers 25. Er is, broeders, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacob. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonden wegneem. Kijk, dit is wat de Bijbel heel duidelijk zegt, er is hoop voor Israël. Die hoop is verbonden, ook hier weer, met de Messias. En met het aannemen van de Messias. En ook hier staat, nu is het nog niet zover. Nu leven we nog in de tijd dat Israël die bedekking over hun hart heeft. Nu leven we nog in de tijd dat er zoveel mensen in Israël niks met Christus te maken willen hebben. Maar er komt een tijd dat God die bedekking zal wegnemen. En opnieuw de draad met zijn volk weer zal opnemen. Is nu nog niet zover. En wat er vandaag in het Midden-Oosten gebeurt, het is dramatisch. Maar het is nog niet het moment dat God ingrijpt, is mijn stellige overtuiging. Volgende puntje, puntje 8. Dat gaat wel komen. We kennen allemaal, we gaan weer richting kerst. En dan gaan de kinderen allemaal weer Jesaja 9 vers 5 leren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder, men zal hem noemen enzovoort. Ja, u kent dat wel. Wat we dan vaak niet aan de kinderen leren, maar wat er meteen achteraan komt, is dat volgende vers. Vers 6. Groot is zijn heerschappij. Welke heerschappij? Ja, van die vredevorst. Van het kind in de kribbe. En welke heerschappij? Aan de vrede zal geen einde komen. En dan komt het Davids troon, dus de troon in Jeruzalem, zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Met andere woorden, die tekst van kerst, dat het kind wat ons geboren is, die wordt direct verbonden met de heerschappij van het kind. Dit is de profetie. Dan kan je in twee versen, als het ware, een blik krijgen op de twee komsten van de Messias. De eerste komst, met kerst, Jesaja 9 vers 5. En Jesaja 9 vers 6, die tweede komst, als hij komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. In twee versen samengevat. Maar dit is de toekomst van Israël. De Messias komt, de vredevorst komt, en dan komt de vrede van Israël. Die vrede komt helaas niet eerder dan dat de Messias komt. De Bijbel laat zien dat er strijd is in Jeruzalem. Strijd zal zijn in Israël. En die strijd zal heftiger worden. En dan kun je proberen als staat, ik noem het even in ongeloof, zelf met wapens en een machtig leger Hamas te onderdrukken. Die strijd die blijft. En die strijd zal volgens de profetie alleen maar moeilijker, alleen maar wanhopiger worden. Totdat iedereen de hoop opgeeft en alleen nog maar roept tot God om een goddelijk ingrijpen. En dat is het moment, zegt Zacharia 14, dat God zijn zoon zal sturen en zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. En alle vijanden zullen verteerd worden en hij komt om zijn rijk van gerechtigheid en vrede op te richten. En dan het laatste punt, punt 9. Als de vrede voor Israël komt, dan pas komt de vrede voor de wereld. Ook wij hunkeren naar vrede. Ook in allerlei landen waar wij werken en leven, daar heerst onrecht. Ik noemde net Burkina Faso met alle strijd en terrorisme en aanslagen. Ook daar geldt, voor die landen is er alleen maar vrede, alleen maar hoop te vinden in de komst van de Messias. En als u dan de profetieën leest, dan ziet u dat die vrede toebedeeld wordt aan de volken via Israël. In Jesaja 2, dan staan die mooie teksten, vers 3 en 4, dat de landen, de naties, die trekken op naar Jeruzalem. Want daar zal de Heere tronen, daar zal hij recht spreken. Vandaag de dag trekken de naties op om Israël te verwoesten. In Zacharia leest u hoe de naties optrekken om Israël blijvend te verwoesten. En hier staat, na ingrijpen van God, dat de naties zullen optrekken om zegen te zoeken in Israël. Dat de mensen, in Zacharia 8 staat dat, een Joods man bij de slip van zijn mantel zullen grijpen en zeggen, zegen ons, want we hebben gehoord dat God met u is. Vandaag de dag worden Joodse mannen en vrouwen afgeslacht. Men wil niks met ze te maken hebben. Nogmaals, de vrede voor de wereld is te vinden in de vrede van Israël. En de vrede van Israël is te vinden in de komst van de Messias. De vrede die de vredevorst zal geven. Vandaag de dag zijn we daar nog enige tijd vanaf. Vandaag de dag leven we nog niet in het vrederijk. Als we vandaag de dag de vrede van Christus willen ervaren, dan moeten we niet in Jeruzalem zijn. Maar dan moeten we in het hemelse heiligdom zijn. Waar de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. Waar hij wacht tot het moment dat God hem naar de aarde terugstuurt. Maar nu al kunnen wij die vrede van de vredevorst ontvangen. als ze persoonlijk tot hem naderen. En dat geldt voor elke niet-Jood en het geldt voor elke Jood. Vandaag de dag is de vrede alleen te vinden aan de voeten van het kruis van Golgotha. Mag de volgende dia. We hebben 9 punten in noodtempo doorgelopen. Ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen volgen, maar er is nog veel meer over te zeggen. We hebben het Bijbelse kader heel kort geschetst. We hebben gezegd, iedereen moet kiezen, elk volk moet kiezen, iedereen moet kiezen, hoe verhoud ik mij tot Israël? We hebben geconstateerd dat Israël nog steeds uitgekozen is, dat het Gods oogappel is en dat er ook een geestelijke dimensie is aan de strijd die we vandaag in de krant tegenkomen. We hebben stilgestaan bij wie Israël is vandaag de dag en wie Israël is in de Bijbel. Israël is niet de kerk. Israël is ons broedervolk en we hebben ook gezien dat de staat Israël, wat er vandaag de dag gebeurt in het Midden-Oosten, niet helemaal hetzelfde is als het Bijbelse Israël. En tenslotte hebben we naar de toekomst gekeken, naar de zegen van God. En we hebben gezien dat er hoop is voor Israël, dat er straks vrede komt in de komst van de vredevorst, zowel voor Israël als voor de wereld. En dan tenslotte wil ik afsluiten met het bekende vers in Psalm 122, waarin we opgeroepen worden om voor de vrede van Israël te bidden. Ja, dit is een oproep die in het Oude Testament gedaan is, maar zoals ik al zei, we kunnen deze oproep ook in onze mond nemen. Bid voor de vrede, vraag om de vrede voor Jeruzalem, Psalm 122 vers 6, dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Ik denk dat als we dit vers bidden, dat we heel goed moeten beseffen dat die vrede niet gaat komen door een tank of door een vliegtuig of door een drone of door wat dan ook. Maar dat het oorlogstuig straks zal worden weggedaan. Maar dat de vrede alleen te vinden is in de vredevorst, in de Messias. Die vandaag de dag al de vredevorst in uw en mijn hart wil zijn. En die vrede, die mogen wij als christenen, als gezanten van de vredevorst, als het ware meenemen in de wereld. Amen.